Wederom een Nederlandse droom die uitkomt in Rosmalen. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, zoals altijd, zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Ik hoor een zekere rasp in je stem, Stef. Ben je nog niet helemaal bijgekomen?
Oh, ik ben kapot. We moesten gewoon ik spreek voor mezelf. Ik moest gewoon 2 dagen even niks doen. Want ik was echt... Alle emoties namen mij mee. Nee, het was gewoon een harde week werken. Dat is niet erg. Of 10 dagen eigenlijk, voor ons. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat waren wij op het toernooi Libema open. Dus ik moest even 2 dagen bijkomen van alles. En het is nu woensdagochtend dat we het opnemen. En frisser dan dit krijg je maar niet, David. En hoe is het met jou?
Ja, prima. Altijd ready to go. Maakt niet uit. Wanneer we opnemen?
Jij bent altijd stabiel, hè?
Ja, een stabiele factor.
Ja, zeker. Nou, we zitten in Amsterdam, Frans Otterstadion. Even lekker in de schaduw. Het was bloedheet tijdens het toernooi van Rosmalen. Daar hebben we niet echt van kunnen genieten. Wij zaten alleen maar binnen.
Ja, je hebt nogal de neiging om op home base te blijven. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Het zenuwcentrum van het media paradijs.
Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Want het is wel een van de mooie perscentrums die er zijn.
Ja, absoluut. Absoluut.
Het is ruim opgezet en ja.
Ook als je het vergelijkt met het grotere toernooi en prestigieuze toernooi, is dit perscentrum van Rosmalen mag te zijn.
Nou ja, misschien het hele toernooi wel, want het is natuurlijk een ATP 250, WTA 250. Dat zijn zeg maar de kleinste toernooitjes op de Tour. Maar ook de spelers spreken allemaal van, wauw, het is zo goed georganiseerd en alles tot onze beschikking. Ja. De mooie natuur en de bomen. Ja, het weer hielp natuurlijk mee. Maar de hele setting, het is heel ruim voor ze.
Zeker, en ook na de hectiek van het gravelseizoen. En Roland Garros in het bijzonder, wat natuurlijk meteen ervoor zit, is Rosmalen vaak een soort kuuroord bijna.
Ja, precies. En we vroegen het bijvoorbeeld aan Alexandrova van, ja. Nou, hoe vind je het hier? Zegt ja, het lijkt wel een soort vakantie. Mm. Maar ja, ik moet het natuurlijk wel zien, ik ben aan het werk. Ik moet wel scherp blijven, maar ja. Eigenlijk wil ik gewoon relaxen in een lounge doen.
Het gazon dat ligt er zo mooi bij, het gras en de zon schijnt. En ik moet dan het tegenovergestelde doen van wat je wil doen. Het instinct is natuurlijk, ik ga lekker op dat gras zitten en genieten van de zon. Maar ja, je moet aan het werk, je moet aan de bak. En dat was aan het begin wat moeilijk, zei ze.
Ja, maar uiteindelijk kwam het helemaal goed.
Ja, uiteindelijk kwam het goed, ja.
Ja, we gaan natuurlijk uitgebreid hebben over Tellen Griekspoor. Zijn droomweek, zoals hij het zelf noemde. Hij wilde zo graag die eerste of een tweede titel, maar een titel in de Nederlandse bodem. Dat is gelukt, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar goed, de dames niet vergeten. Alexandrova prolongeert haar titel.
Ja, dat deed ze knap. Het was dus moeilijk aan het begin. Maar voor de finale had ze, als je ook vorig jaar meerekende, had ze 18 sets op rij had ze gewonnen. Nou ja, dat is vrij dominant, zo'n optreden. 18 sets op rij. En dan in de finale speelde ze tegen Kudermetova. Naar eigen zeggen had ze helemaal niets in te brengen. 1,5 set zelfs. En toen wist ze toch langs zij te komen. Ja, het is haar favoriete toernooi. Het is haar beste toernooi. Het is de eerste keer dat ze zoiets doet. 2 jaar op rij een toernooi winnen. Het is niet de meest misschien sprankelende of meest aansprekende verschijning. Maar als je in gesprek bent met haar, dan is ze zo oprecht en zo een leuk gesprek eigenlijk. En zo... volledig in de beantwoording en zo open en eerlijk en hartstikke leuke speelster. Ja.
Ja, hoe moeten we haar klassificeren? Een soort van subtopper? Ze heeft 4 toernooien gewonnen volgens mij nu, ja. In totaal. 2 keer dan Libema open. Ze zit wel tegen die top aan of zo.
Ze heeft in de top 20 gestaan. Daar zal ze misschien nu wel weer naartoe gaan. Maar ze heeft nog niet echt op een groot toernooi een resultaat neergezet of op een Grand Slam toernooi. Dat is denk ik het grootste issue. Je hebt natuurlijk speelsters die eigenlijk minder hebben gepresteerd dan zij. Maar wel ergens een klapper een keer hebben gemaakt. Die dan meer in het hoofd van mensen zit. Maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Ze is 28, niet oud. Gewoon een mooie leeftijd om te pieken.
Ja, ze heeft graag het initiatief, hè? Ze is best wel aanvallend ingesteld, zegt ze zelf.
Nogal, ja.
Ja, ja. Houdt niet van rennen.
Nee,
maar...
snelle punten.
Ja, precies. Ja. Ja, en dat het op het gras en het valt, ja, dan is het eigenlijk niet te houden, dus blijkt. En een verdiende winnares.
Ik vind, als je wint, dan heb je dat uitverdiend.
Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar Kudermetova, we moeten even terugschakelen, die was ook al op dreef. Want tot aan de finale, meer dan 3 games, haalde de tegenstander niet per set.
En die had ook de beste papieren lange tijd in de finale dus. Mentaal wil het nog wel eens schommelen dan, als ze dan een soort opening laat. Want ze had geen matchpoints, maar ze zat wel echt dichtbij. Ook een set en een break voor stond ze. Dat blijft een beetje in het kwaaltje van Kudermetova, die misschien wel bij het grotere publiek meer een soort status heeft. Terwijl ze binnen titels heeft gewonnen. Mm-hmm. Niet alle prestaties die vallen op.
Nou ja, de finale begon al 1 uur en 1 kwartier later. Zo. Omdat de mussen vielen van het dak de hele week. Maar op de finale dag vielen er wat druppels naar beneden. Ja, hoe kan je het bedenken? En precies om 12 uur ook.
Ja.
Ongelooflijk.
Dat was voorspeld, hè?
Ja. En er was weinig wind, dus dat Dat schoot niet op, moet ik zeggen, met het wolkendek. Dus het werd nog een aantal keer onderbroken. Maar dat betekende ook dat Tellen nog wat langer in de wachtkamer moest blijven zitten.
Ja, de dames namen de tijd, hè?
Zo, want dat was een derde set tiebreak inderdaad, bijna 3 uur.
Ja.
En dan nog regenonderbrekingen en later gestart.
Ja.
Want wij zaten even te kijken om 12 uur al dat Tellen stond in te spelen. Met Bas van Bentum en Christo Vlieger erbij natuurlijk. Super relaxed was hij.
Zo heeft hij het graag, die ontspanning. De spanning die is er toch wel. Het is een finale tenslotte in Nederland. Dus al die dingen die zijn er. Daar ontkom je niet aan. Om dat dan zelf nog verder op te pompen door heel serieus en in een soort cocon te gaan zitten. Dat doet hij gewoon niet. Zo is hij niet. Met Bas van Bentum en met Christo Vlieger erbij. Ja, dat zijn ook wel lolbroeken. Dus die ontspanning, dat komt vanzelf. Maar goed, hij had denk ik wel verwacht dat hij wat eerder de baan op zou kunnen. Dus als het dan toch gaat rekken zo'n dag, ga je toch zitten nadenken en malen en malen en malen.
Goed, hij besteedde zijn tijd nuttig door lekker een kaartspelletje te spelen, behandeld te gaan worden, nog even een powernappie te nemen. Dus zo spendeerde hij zijn tijd voor de finale. Want het was toch al wat, hè? Want volgens mij was hij gewoon de favoriet in die finale. Hij speelde tegen Jordan Thompson, ongeplaatst, Tellen dan wel geplaatst. Dat bracht misschien nog een extra spanning met zich mee, die er al was, van ik wil mijn titel winnen op Nederlandse bodem.
Ja, als je naar de cijfers kijkt en naar de krachtsverhoudingen gewoon op papier, 60 geplaatst inderdaad. Enige geplaatste speler bij de halve finalisten.
Ja, lucky loser, Rinky. En Rusevori.
Rusevori, die natuurlijk wel gewoon echt een topspeler is, maar nog niet de ranking heeft om daar een plaatsing bij te hebben. Dus in zekere zin was hij gewoon favoriet. Het zou raar zijn misschien als hij niet had gewonnen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Je speelt in eigen land, dus daar komen dan weer spanningen en omstandigheden bij waar die anderen weer niet mee te dealen hebben. Ja, we zien het vaak genoeg, hè, dat spelers voor eigen publiek een beetje in elkaar storten. Nou, dat gebeurde bij Tellen eigenlijk het hele toernooi niet. De finale zullen we het los even over hebben. Maar als we kijken naar hoe die daar belandde, bij Vlagen buitengewoon indrukwekkend hoe die dat deed.
Absoluut, hij begon tegen Immer, 3 sets. Dus dat was misschien een beetje wennen, de overgang van gravel naar het gras. Eerste partijtje, maar daarna tegen Popper in, binnen een uurtje klaar. En de Minor was gewoon een topwedstrijd.
Ja.
Speelde echt heel goed. En dan, wat je zei, die sterke Vin.
Die de Minor-wedstrijd was natuurlijk een klein wonder dat hij dat won. Want hij wist het zelf ook niet, zei hij. Want hij stond daar onder druk. Hij had zoveel breakkansen tegen. Ik geloof dat hij 14 breakpoints tegen had. En 13 wist hij er weg te werken. Dat waren van die momenten. En dat doet natuurlijk denk ik ook een beetje aan vorig jaar toen met Tim van Rijthoven. Die ook in verschillende wedstrijden van die superspannende, weet je, van die kraakmomenten in de wedstrijden, dat toch met iets kwam. Een ace of een bal op de lijn of zoiets. En dat Tellen ook het hele toernooi wel. En ook tegen Alex de Minor in die partij. Dat hij steeds op een cruciaal moment of een goede service vond, of dat hij gedurfd service volley speelde, of een drop volley weglegde. Weet je, dat soort dingen. En dat klikte allemaal zo in elkaar dat hij uiteindelijk zichzelf in die finale speelde.
Ja, het leek een soort van onoverwinnelijkheid straalde er vanaf.
Ja,
op de spannende momenten
gebeuren.
Viel het ook.
Ja,
ja, precies. Want die ene volley die hij van zijn voeten afschraapt op breakpoint en in de hoek, dat zal hij niet nog 4 keer achter elkaar zo doen misschien, weet je?
Nee, in de finale niet.
Nee, precies. Nee, maar, precies, ja. Toen duurde hij minder tramrail, terwijl hij veel meer tijd had.
Ja.
En zijn service liep geweldig. De hele toernooi.
Hij heeft echt een fantastische opslag.
Ja.
Het is echt een groot wapen.
Maar goed, finales, zei hij zelf ook, die speel je niet, die win je.
Ja.
Daar kan Thompson niet over meepraten, want die speelde hier zijn tweede finale in de Rosmalen. Hij verloor hem eerder al van Adrian Mannarino.
Ja, 2019.
Ja, nog geen titel gewonnen, dus bij hem zat ook wel wat spanning op natuurlijk. Maar wel bewijsde dat hij zich goed voelt in Nederland en dat hij op gras goed uit de voeten kan. Misschien de underdog in die finale, maar goed, allebei spanning. En die finale kwalitatief was misschien wat minder.
Dat was niet best,
nee,
denk
van
ik.
Tellen zeker niet, maar Thompson speelde wel heel goed.
Ja.
Want hij stuurde hem eigenlijk over de hele baan.
En dat is denk ik een soort, hoe benader je zo'n wedstrijd? Want met alle respect voor Jordan Thompson, het is een beetje, zullen we het een werktennisser noemen? Het is niet de man van de finesse of de...
Nou, het was een beetje zoals de catering bij Rosmalen. nog vlees, nog vis.
Hij heeft heel veel topspin in zijn spel. En dat is ook op gras is dat toch een beetje gek. We zaten ook de kickservices van hem te bekijken. Die sprong ook alle kanten op. En dat in zeer sterk contrast met bijvoorbeeld een wedstrijd eerder tegen zijn Rusevori. Die alles natuurlijk 1 centimeter over het net knalt. Dan heb je daarna ineens zo'n loopie tegenstander.
Ja.
Je verwacht gewoon niet dat hij zo'n clean wedstrijd speelt. Die Australiër. Want die maakt er gewoon geen fout.
Nee, heel, heel knap. En je hebt dat gevoel van als Tellen wat meer aanzet of zo, dat hij er echt overheen kan, zeg op tennis. Maar dat lukte niet. En dat is ook de credits dan wel van Thompson. Dat hij toch in je hoofd gaat zitten en de juiste dingen doet.
Ja, of je zit dan in je hoofd in dubio van moet ik gewoon vol gaan en hem proberen van de baan af te spelen. De baan af te beuken met eigen fouten misschien ook die ertussen doorglippen. Of ik ben gewoon beter, dus mijn basisniveau gewoon in die rally blijven. Ik ben beter.
Ja.
Dat moet ook genoeg zijn. Ja, als je daar niet tussen kiest en die spanning komt erbij en je hebt misschien een beetje je linkerbenen hapert een beetje af en toe en alles bij elkaar, is dat dan toch wel een lastig pakket. En lange tijd zag het er niet zo best uit, eigenlijk.
Nee, inderdaad. Hij komt 5-3 in de tweede set de set uitserveren. Dat hebben we wel eens vaker gezien. Het lukte niet. Er werd uiteindelijk nog een tiebreak. Dan speelde hij wel een hele goede tiebreak in de tweede set. Die won niet. De eerste set had hij verloren in de tiebreak. Ja, en dan die derde set. En we gingen al kijken van, als het nu nog gaat regenen. Het was best wel laat in de avond. Ja. En er hing een buitje in de lucht, zagen we op de radar. Dan kan het nog wel eens problematisch worden. Want er is geen verlichting daar. En als het geregend heeft, dan heb je zeker nog een half uur nodig. Omdat het gras weer moet opdrogen en alles opgetuigd worden. Ja, dat zouden we niet gaan redden qua licht. Maar goed, dat buitje bleef uit. En goede break naar 4-1 geloof ik. 5-2 en 5-3 sfeerde hij wel soeverein uit.
Ja, hij piekte weer op het moment dat het echt moest. Dat is overleven. Er was echt een moment aan in deze wedstrijd dat ik dacht van laat die regen maar komen. Hij kan het goed gebruiken, een onderbreking. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hoefde het niet. En petje af, de droom die uitkwam. Het is niet anders.
Ja, want daar had hij het al over in het begin eigenlijk voor het toernooi, na de loting. Wij spraken hem denk ik als eerste. En daar hebben we ook die weddenschap gemaakt. Meteen al op de zaterdag voor het toernooi. Van ja, wat ga je doen als je de titel wint? Terwijl die titel nog heel ver weg was.
Nou, dat is ook zoiets. Hè? Dan denkt hij van, ik ga niet... Weet je, er hebben veel spelers die zeggen, ik wil het er niet over hebben. Ik ga het niet jinxen, punt voor punt en dat soort zaken. Nee, hij zegt gewoon, het is gewoon mogelijk dat ik die titel win. Bedenk maar wat ik moet doen dan.
Ja.
En zei al, ik doe alles, maakt niet uit. Ja. En daar hebben we even over nagedacht toen. En ja, dat meertje wat naast het park ligt, dat is dan toch wel aanlokkelijk om daar naartoe te wijzen als bestemming. Om even in te duiken. Nou, dat duiken, dat is misschien niet veilig. Want we weten niet wat erin zit, hoe diep het is, hoe ondiep het is. Dus dat werd zorgvuldig gedaan, uiteindelijk. Maar weet je, de man had de belofte gedaan. En hij heeft het ingelost.
Ja, wel sterk van hem.
Ja.
Natuurlijk. Maar we hadden natuurlijk bedacht, want het hele team moest mee. Dus ook Christophe Vliegen en Bas van Bentum. En ja, zoals verwacht, counterde tellen natuurlijk meteen van... Nou, David, Stefan, jullie bedenken dit. Maar jullie gaan dan ook wel mooi mee het water in. Nou, daar zijn we gelukkig onderuit kunnen komen. Ja. Was voor de beeldvorming ook veel beter dat wij daar niet mee sprongen.
Nee. Als ik erin was gesprongen, was er geen water meer over geweest. Er is al genoeg droogte in het land.
Ja, precies. Ja. Geen verspilling. Nee, dus dat was goed. We staan wel bij hem in het krijt nu. Dus we zullen nog wel eens wat te horen krijgen. Maar dat levert natuurlijk prachtige plaatjes op die de wereld overgaan.
En dat hele team, dat spreekt natuurlijk als eerste mee. Dat was ook wel de verwachting, Christophe en Bas.
Hij noemt het gewoon, hij zegt, weet je wat, ik noem het gewoon een ijsbad.
Ja,
een soort van recovery. Ja. Dus dat was ook nog goed bedacht.
Nee, maar over die twee gesproken, die zijn echt ontzettend belangrijk voor hem. Zowel Christophe als Bas. Het was ook duidelijk bij die prijsuitreiking en eigenlijk daarvoor nogal, hè, dat hij naar zijn box toe liep en daar die innige omhelzing met zijn team. Die mannen die zijn er altijd. Het zijn fulltime, bijna fulltime, Christophe sowieso. En Bas die is er ook ontzettend vaak bij. Nou, dat heeft wel vrucht afgeworpen.
Nee, absoluut. Maar goed, hij kent Christophe al langer. Hè? Want ze hebben al 5 jaar daarvoor samen gewerkt.
Ja, maar Bas,
in zijn tienertijd.
Moet het ook niet vergeten. Want weet je, tennis is ook fysiek.
Ja?
Nee, bij mij niet, maar op topniveau. Ik doe alles op talent.
Ja, hè? Ja. Terwijl Bas bij jou aan de hoek woont, hè? Ik bedoel...
Ik heb een paar keer tegen hem gezegd, Bas, fix mij. Ja? Maar,
hij gaat er niet aan beginnen.
Nou, hij zegt steeds, ja, dat moet je zelf doen. Dus dat, dat werkt ook niet.
Ja. Man in the mirror.
Ja. Nee, maar goed... We hebben het vaak over al die blessures en dat soort dingen. Natuurlijk, ook Tellen heeft veel blessures gehad. En ook nu de afgelopen jaren heeft hij nog wel pijntjes hier en daar. Maar hij speelt toch lang genoeg nu door om de ranking te behalen die hij nu heeft behaald. Daar zullen we het ook nog over hebben. Er is een continuïteit nu, iets wat hij in het verleden niet had. Nu wordt alles gemanaged.
Ja.
En hij ziet de fysio, hij is de fysieke trainer, de conditietrainer.
Ja, precies. Maar Tellen had in het verleden wel heel veel verschillende blessures. Van scheurt hij in zijn bovenbeen, dan was het dus onder zijn voet en dan was het weer zijn arm. Weet je? Dus dat was niet dat je denkt van ik heb één zwakke plek of zo waar ik aan moet werken. Dus je hebt gelijk, dus de credits voor Bas dat nu die goede kant op gaat. Nou, hij heeft nu zijn hoogste ranking, 29, maar dat kan alleen maar als je langdurig fit bent.
Als je speelt.
Precies, want we weten dat hij een hoog niveau kan aantikken, maar je moet het in je seizoen een jaar, 2 jaar, 3 jaar achter elkaar vol kunnen houden.
Nou ja, en een belangrijke machtsverschuiving binnen dat team, want Tellon is 29ste van de wereld nu.
Hij was al de CEO, maar nu is hij echt de baas.
Nu is hij echt de baas, want dat is altijd binnen team Griekspoor een dingetje. Dat Griekspoor probeert de hoogste ranking van zijn coach te verbeteren. Nou, bij Raymond Sluiter was dat gelukt. Ik geloof dat Raymond 46 op zijn hoogtepunt. Christophe was 30 en daar is Tellen overheen gegaan. Hij is de nummer 29 deze week. Dus dat zei hij ook al. Was het in de prijsuitreiking?
Tijdens de prijsuitreiking.
Ja, van nu ben ik de baas. Ja. Nu ga jij naar mij luisteren, Christophe. Ja. Dus alleen maar overwinningen voor hem. Toernooi, ranking.
Christophe is een ontspannen gast. Maar als je met hem spreekt, echt ook een tennisdier, net als Tellen. En ook wel gedisciplineerd hoor. Want ik kan wel zeggen, ja, ze ziet eruit als een ontspannen lolbroek. Maar ze is echt wel discipline erin gebracht met je warming-up, met je coolingsdown, met je dingen. Al in de jongere leeftijd. Hè, toen, want hij werkte ook al met de broers van Talent, Scott en Kevin.
Ja.
Die 5 jaar ouder zijn. En zodoende is Talent daarbij gekomen. Ja, was hij echt op en top professional.
Weet je, dat lol en zo wat we steeds benoemen, dat heeft ook een functie. Het is niet lol trappen om het lol trappen alleen maar. Deels wel, maar dat werkt voor Talent. Daar gaat hij beter van spelen. Ik kan me goed voorstellen dat als Christophe met een andere speler zou werken die daar alleen maar afgeleid door raakt en daardoor de ballen op het frame raakt, dat hij dan misschien een heel andere houding aanneemt. Dat mag je verwachten van een coach, dat hij doet wat werkt voor de pupil. En Griekspoor is gewoon een losse verschijning. Die houdt er niet van om alles zo, in dat, ja, zo streng te doen.
Nee, dus een paar gin tonics gingen er wel in op zondagavond. Want dat hoort er ook bij. Je mag het wel even vieren.
Ja, dat had hij aangegeven, ja, dat hij zich niet in zou houden. We hebben geen verslag daarvan. Waar we wel van weten, hè, want de tennistour draait door, is dat de volgende ochtend na de finale om 7:00 ochtends meneer dopingcontrole voor de deur stond. Om 7:00 ochtends, na zo'n vermoedelijk wilde avond.
Ja, was beter dan alcoholcontrole.
Jongen, ja. Geen blaastest, inderdaad.
Jawel. Hij moest plassen.
Ja. Nee, het werkt echt gewoon zo. Dat zo'n man die staat dan voor de deur. En die zegt, hallo meneer Griekspoor, ik heb u de hele week al op de lijst staan. En dan kiest hij ervoor om op die maandag
ja, lekker.
Daarna pas te komen. En ja, dan moet je dus een urinesample en een bloedsample afstaan. Spelers kunnen dat niet altijd op commando leveren, zeg maar. En dan gebeurt het wel eens dat je zo'n meneer moet laten wachten. Totdat je naar het toilet moet. En dan zit er gewoon zo'n wildvreemde vogel op de bank thuis.
Ja, het is toch apart, hè? Ik blijf dat toch heel apart vinden.
Ja.
Ik bedoel, waarom komt hij niet gewoon in Rosmalen naar de persconferentie daarna? Of naar dat meertje?
Ja.
Gewoon even check doen.
Nou ja, zo werkt het. Ja, waarom het moet je onaangekondigd de altijd.
Ja.
In de kleedkamer inderdaad gewoon zo na afloop.
Ja, dat ik had gewoon standaard altijd de winnaar pakken in de kleedkamer.
Ja, dat zou je
bijvoorbeeld
denken. Zou je denken.
Of de beide finalisten gewoon standaard altijd even plassen.
Nee, in plaats daarvan komen ze op de raarste moment. Het kan ook midden in de nacht zijn, hè? 5:00 s'nachts.
Ja, je geeft zelf aan een whereabout, een uur lang per dag waar je bent. Nou, ja. Dat doen ze vaak 's ochtends vroeg, want dan liggen ze meestal in bed. Maar goed, hij was vroeg op. Dan kwam dat misschien wel goed uit, want de wereld draait door.
Ja, hij moest naar Halle.
En daar heeft hij inmiddels ook alweer zijn eerste ronde gewonnen. Dat is natuurlijk wel heel knap, hè? Want van zo'n week, wat veel emoties oproept, veel spanning, veel media-aandacht. Gewoon veel, alles veel. En dan 2 dagen later weer je eerste ronde winnen. Hij heeft misschien wel een goede loting tegen die Spanjaard op gras.
Ja, dat is nog wel een appeltje mee te schillen trouwens.
Ook dat, ja. Was dat Marrakesh?
Ja.
Nou, dat was op gravel en dan nu op gras. 2 setjes door. Mag je daarna weer een appeltje schillen? Met Hubie Hurkacz.
Met Hubie.
In de tweede ronde op donderdag volgens mij.
Dat zal morgen zijn, ja.
Ja, dat weten we nu nog niet. Maar wat ik zeg. 24 uur rouwen of 24 uur feest vieren. En dan moet er weer gepresteerd worden.
Maar dat is een hele belangrijke les die Talent volgens mij dit jaar ook heeft geleerd. En als je hem ook erover spreekt, dan ziet hij dat ook in. Je moet overwinning, hoe belangrijk en een droom desnoods dat het ook is. Het moet je niet zo opblazen dat het zeg maar 2, 3, 4 weken nog na blijft sudderen. Ook al is het iets moois of iets niet moois. Het hoort erbij, je hebt gewonnen. Je verwacht van jezelf dat je dit niveau hebt. En door.
Ja.
Je kan het je niet veroorloven om daar zo lang bij stil te staan. Anders ben je de halve week kwijt. Mm-hmm, mm-hmm. En dat kan niet.
Dat was eigenlijk een goede mindset ook. Op dat gras. Je kan niet de hele wedstrijd goed spelen. Je moet momenten goed spelen. En dat accepteerde hij eigenlijk ook wel. Maar ook toen hij gewonnen had in de kwartfinale, in de halve finale. Niet uitbundig zijn. Want de missie was groter dan dat. Succes was er ook in het dubbelspel. Wesley Kolhof en Niels Kupski wonnen de titel. Wederom 2 op rij. En de eerste pas dit seizoen.
Nou, mooie plek toch?
Zeker, hè? Ook dat deden ze eigenlijk wel weer koeltjes over. Want ik probeerde nog in de persconferentie na afloop een beetje te vragen. Ja, ben je nu opgelucht of zo? Weet je, zit te hikken tegen die eerste titel. Want vorig jaar wonnen ze er 7. Toen begonnen ze hun samenwerking. En nou, we zijn een half jaar verder dit jaar. En ze stonden nog op 0.
Ja.
Behoorlijk teleurgesteld. Verloren weer kwartfinale Roland Garros. Maar ja, goed, ze gaan met de titel naar huis. En hopelijk, ja, ik noemde dat toen een ketchupfles. Zeggen ze wel, als je er eenmaal door die hals bent, dat er dan misschien meer komen. Maar ja, hun doel is natuurlijk een Grand Slam titel.
Ze hebben wel weer de nummer 1 positie terug. Die waren ze voor 1 weekje kwijt. Ja. Naar Roland Garros, die is weer terug. Dus dat zal ze ook een plezier doen.
Ja, het is zo'n topteam.
Ja. Ze zijn echt een goed, zo ontzettend professioneel. Ja. Ook een hele begeleidingsstaf met coaches.
4 coaches?
Ja.
Dubbel coaches?
Ja, er wordt niets aan toeval overgelaten. Nee. En het zijn keiharde werkers en het zijn gewoon echt heel goed.
Ja.
Dus ik verwacht dat het wel gaat komen een keer. Ze hebben al een finale gespeeld. Hè. Vorig jaar US Open haalden ze de finale. Dat gaat gewoon komen. Kan niet anders. Ja, zoals je al aangaf in dat intro. wederom een Nederlandse tennisdroom die in vervulling ging dus. Ook voor Kolhof en Skupski, maar zeker ook voor Tellen Griekspoor dus. Dat is het grote verhaal. Twee titels, om even een stap terug te doen en een seizoen te bekijken. Pune won die al, begin van het jaar. En nu dus de nummer 2. Nou, dat gebeurt niet al te vaak. Althans, dat hebben we niet heel vaak meegemaakt. Ja, Kiki Bertens natuurlijk, die meerdere titels in een jaar wist te winnen. Maar bij de mannen is dat denk ik wel een tijdje terug. Ja, hopelijk weet hij het vasthouden. Eigenlijk zou hij nog eentje op Gravelbalk moeten pakken. Dan heeft hij in ieder geval op alle ondergronden een titel.
Dat is wel bijzonder, als je op alle ondergronden een titel kan winnen.
Ja.
En het bijzondere vind ik nog, dat hij altijd over gravel rapt. Ja. Want dit is mijn beste ondergrond, hier moet het gebeuren. En uiteindelijk wint hij op hardcourt de eerste en op gras de tweede toernooi.
Ja, maar dat zei hij zelf ook, hè, dat hij dat echt moet laten varen.
Ja.
Dat is misschien iets wat nog van jongs af aan dat in zijn hoofd zit, van daar ben ik op opgegroeid. Dus daar voel ik me het meest thuis. Maar ja, de resultaten bekijkend, op de ATP Tour tenminste, challengers daar gelaten, is dat nog niet echt het geval. Dus hup. Ja. Open-minded.
En waarschijnlijk geplaatst op Wimbledon. Dus dat was ook een belangrijk, deze punten erbij. Hè? 29, er worden 32 geplaatst. Dus dat was ook nog wel een belangrijk ding. Nou ja, gaat Botik voorbij op de ranking. Ook omdat Botik wat zakt. Ja, er is nu, we zitten in een andere week. Hè? De kalender is iets anders dit jaar ingedeeld dan vorig jaar. Dus de punten bijvoorbeeld van Queens, waar Botik vorig jaar veel punten haalde met een halve finale, zijn er al af. Dus Botik zakt daardoor. Maar goed, als nu, nou, hij ligt er nu alweer uit op Queens. Dus hij kan deze week niet extra punten halen. Maar goed, daardoor vertekent het soms een beetje.
Ja. Nee, goed, Botik is net terug. Die heeft Rosmalen overgeslagen. Is op Queens teruggekomen. Dat is niet gelukt. Dat had ook geen prettige loting. Laten we dat ook voorop stellen tegen Francis Tiafoe. Nou, daar kan je van verliezen. Zeker Tiafoe die in zijn eerste week als top 10 speler zit. Dus die heeft ook een soort nieuwe energie daardoor gekregen. Hij heeft Stuttgart gewonnen vorige week. Dus dat was gewoon een vervelende in zo'n eerste ronde.
Ja.
Maar het is positief dat hij weer kan spelen. Want hij heeft aangegeven dat hij alleen terugkeert als hij pijnvrij is. Nou, dan neem ik aan dat dit nu het geval is. En dat hij hopelijk straks op Wimbledon iets kan laten zien.
Ja, als iets is gezakt, dus naar 41. Niet geplaatst. Dus laten we fingers crossed dat we niet een Tellen Botik eerst een ronde krijgen op Wimbledon.
Oh ja, dat zou het zijn, zeg.
Ja, en Tellen is nu de Nederlandse nummer 1. Maar goed, dat houdt ook scherp misschien wel, weet je.
Tuurlijk. Drijven elkaar verder omhoog.
Ja, maar ik vraag me dan af, hoe heeft Botik dan zitten kijken naar Rosmalen? Hè? Wat hij zelf heeft overgeslagen van, oh god, dan gaat Tellen gewoon zijn tweede titel winnen. Terwijl hij, Botik, dus nog steeds op nul staat. Ja, we weten natuurlijk allemaal wat in München is gebeurd, zo dichtbij was. En iedereen schrijft al van, nou, als iemand de titels gaat winnen, is Botik wel.
Ja.
Niet dat hij het misgunt, hè, maar gewoon maakt het misschien nog iets pijnlijker, die nederlaag in München.
Ja, dat zal ongetwijfeld. Maar dat zijn op zich goede maatjes. Hè. Ze dubbelen ook vaak genoeg samen. En als je ze ook samen ziet optrekken, die gaan hartstikke goed met elkaar om. Dus dat is helemaal niet een soort ongezonde rivaliteit of zo. Eerder een gezonde rivaliteit. En ja, Botik, dat gaat toch wel komen. Dat kan niet anders.
Nee.
Weet je, als hij gewoon de moed erin houdt en blijft doorgaan waar hij mee bezig is. Ook als je het aan Tellen en aan Tim of aan wie dan ook vraagt. Van wie gaat er uiteindelijk de meeste titels winnen. Dan wijst iedereen naar Botik. Want ze vinden Botik de beste. Hè? En dat is natuurlijk ook lange tijd geweest. Het is nu dat hij dan in een beetje een mindere fase zit. Maar ik heb er ook wel vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat komen.
Ja, zeker met Sven Groeneveld aan zijn zijde.
Nou, laten we het hopen dat dat een goede klik gaat worden.
Ja. Maar ja, er werd nog meer getennis dan alleen maar in Rosmalen. We zouden het bijna vergeten, want wij zaten echt in die bubbel.
Hè?
Ja, precies. Huh? Tegelijkertijd kan het er niet, met zo'n toptoernooi. In Nottingham, waren een soort van Britse kampioenschappen.
Ja, bij de dames. Ja, Katie Bolter tegen Birch. Wie kent er niet?
Ja, kijk mij niet aan hoe je dat moet uitspreken. Hè?
Ja, ik denk zo. Ja, dat was inderdaad voor het eerst een hele lange tijd een All-British Final op WTA-niveau. Bolter won dat en werd de Britse nummer 1 en dat soort zaken. Maar terwijl ze buiten de top 100 staat. Dus enerzijds natuurlijk blijdschap. En weet je, als je me als jong meisje had verteld dat ik ooit de Britse nummer 1 zou zijn, was dat natuurlijk een waanzinnige prestatie voor me geweest. Maar ik besef ook wel dat het een soort, nou ja, het is een beetje oneerbiedig om het zo te zeggen, een beetje armoede is. Dat zo'n land, Groot-Brittannië, dat ze, ja, dit het is, zeg maar. Twee speels is buiten de top 100. Eén daarvan is dan de Britse nummer 1. Dat is toch wel pijnlijk voor een land met zoveel budget ook en met zo'n federatie dat zo ervoor staat. Dus het is mooi dat ze dat zelf ook erkennen. Van, weet je, ik ben natuurlijk blij, ik ben trots, maar werk aan de winkel, want dit kan eigenlijk niet.
Nee, dat is waar.
Dus dat was Nottingham. Nou, Stuttgart hadden we al genoemd met Tiafoe, die daar won in de finale van Struffi.
Struffi, een derde set tiebreak.
Ja. Ja. Ja, die Struffi is ook lekker op dreef, hè? Madrid finale.
Ja, absoluut.
Nu weer een finale in eigen land.
Ja, staat hoog. Ja, ja, zuur in eigen land, derde set tiebreak verliezen. Maar ja, Tiafoe, geweldig matchpoint. Kun je nog even terugkijken op YouTube als je wil.
Ja, ja, die staat ook hoog, hè, op de ranking trouwens, Struff.
Ja,
dat heeft natuurlijk alles met Madrid te maken. Ja. Maar dat is trouwens wel een mooie moment om in te haken. Want we hadden het net over die ranking van Tellen. Laten we dat maar meteen erbij pakken. En dan heb je natuurlijk de ATP-ranglijst. Maar je hebt ook de race, dus de punten van het jaar. En daarop staat Tellen op de 20ste positie. Dus er zijn, als je alleen naar de prestaties in 2023 kijkt, zijn er echt maar 19 spelers die dat beter doen. En als je dan kijkt naar wie er dan onder Tellen staan, nou, dan zie je namen als Dimitrov, Musetti, Lehechka, Davidovic, Fokina, Shelton, Andy Murray, Aliassim. Die zijn allemaal onder Tellen, ja, qua wat ze dit jaar hebben gepresteerd. En ook als je daarboven kijkt, dan zie je namen staan Jarry, Cherundolo, De Minor, waar hij net van won, Stroef op de 15e plek. Die kan hij hebben. Hè?
Nou, hij wil naar de top 20.
Hij wil naar de top 20. Mm-hmm. Ik denk dat het gaat lukken.
Ja, dat heeft alles met de fitheid te maken. Want tenniskwaliteiten zijn er.
Zo is het.
Ja. Maar je noemde Murray al eventjes en over de Britse tennis. Maar die was ook dolgelukkig. Want die vond weer een challenger.
Ja.
En, ja, er staat een man van 100 miljoen staat daar challengers te spelen. Met zoveel slamtitels en een gouden medaille en noem maar op.
Ja.
Blij als een kind. Tweede challenger op rij zelfs.
Ja.
Want we weten nog, Djokovic won Roland Garros die zondag. En Murray won een challenger op gras. En nu won er dus nog eentje. Nishikori won ook een challenger.
Good old K.
Ja, hij is terug na bijna 2 jaar.
Ja.
En zijn eerste toernooi dat hij speelt op hardcourt, wint hij de titel. Op een lager niveau weliswaar, maar ja, toch?
Het is natuurlijk een waanzinnige speler geweest. En dat hij nog kan, is mooi om te zien. Je kan een fan van hem zijn of niet, maar hij had af en toe K. Nishikori op zijn top. Als je hem ook zag in gevecht met die andere grote drie leden, won hij misschien niet. Meestal niet. Maar het leverde altijd spectaculaire wedstrijden op. Waanzinnige rallies. PlayStation tennis werd vaak ook naar voren gehaald als hij speelde. Dus het is echt wel een toevoeging. Ja, ik heb een zwak voor spelers die misschien wat ouder zijn of die terugkomen en dan terug op de tour. En dan nog even laten zien van, weet je, dit is wie ik ben, dit is wie ik was. Van, ik kan het nog. En dat ze dan een opkomende speler waar we het al 2 jaar over hebben even aan de kant zetten. Dat is toch geweldig? Ik vind dat heerlijk.
Ja, maar is Venus niet gelukt in Rosmalen?
Niet in Rosmalen, maar wel in, waar is ze nu?
Birmingham.
Birmingham. Toernooi dat nu gaande is. Daar heeft ze gewonnen na 1 uur of 3.
Ja.
Van Camilla Giorgi. Weet je, dat komt natuurlijk door die hele week in Rosmalen. Daar heeft ze zich in vorm gespeeld. Weliswaar de wedstrijd niet gewonnen. Maar elke dag op de trainingsbaan gestaan.
En langer gebleven.
Ze vond het zo mooi. Weet je, ja, die credits die willen we wel even pakken.
Ja, ze bleef nog even trainen, ja, inderdaad. In de Lute. Dat kon allemaal daar. Ik noemde al eventjes Roland Garros. Ik vond het toch even grappig om te melden. Dat je zou denken van, ja, wat gebeurt er de rest van het jaar? Maar er ligt nu een basketbalveld. Philippe Chatrier. Dus dan gravel aan de kant en basketballen maar.
Wie?
Ja, ik weet niet wie.
Gewoon de lokale lieden?
Nee, ik zal een toernooitje zijn of iets dergelijks.
Oké, maar geen NBA of zo, toch?
Nee, dat weet ik niet.
Nee. Ja, als je het zegt, dan moet je het ook
weten.
Ja, nee,
zover uitzoeken. Ik was al helemaal onder de indruk dat daar opeens een basketbalveld lag.
Ja, we zijn altijd zo volledig in onze informatievoorziening.
Ik nooit. Ik verzin alles met de plekken.
Dus we zijn al van tevoren van wat gaan we vandaag vergeten te vertellen.
Ja, precies. Het is de eerste keer dat ik lag in 3 dagen.
Ja, nou, ik ben blij dat hier is. Ja, we hebben wat toernooien genoemd die gespeeld zijn. En ook wat toernooien genoemd die nu bezig zijn. Berlijn is ook nog gaande. Dat is een toernooi van je welste. Iedereen doet mee.
Iedereen, inclusief...
Behalve Iga dan.
Ja, Sabalenka nummer 1.
Sabalenka nummer 1. Ja. Dus, de wereld zoals jij het graag ziet.
Precies, ja.
Laat het thuis niet horen, Stef.
Nee, ze luistert niet.
Ja, iedereen. Dus ook...
Ribakina.
Jabeur. Wat heb je nog meer? Garcia. Avanesyan.
Ja, lucky loser.
Ja, Avanesyan. Weer als lucky loser. Een statement gemaakt.
Jouw Armeense trots.
Mijn Armeense trots won met matchpoints tegen van Kasatkina. Is natuurlijk een prettige ondergrond om tegen Kasatkina te spelen, maar je moet het maar doen.
Ja, nee, absoluut.
Houden we in de gaten.
Naar Halle, met Tellen en Medvedev, Tsitsipas, grote namen allemaal.
Ja, Medvedev valse start in 's-Hertogenbosch, maar daar wel goed begonnen, in Duitsland.
Nou, op Queens, het prachtige Queens. Alcaraz was terug op de baan.
Ja.
Appatee, meteen 2,5 uur. Ja. Op het gravel.
Gravel?
Op het gravel, wat zeg ik nou, op het gras. Ja, hij speelde alsof het gravel was. Ja. Nee, op het gras. Hij won wel.
Ja. Rinde Knetsch?
Ja.
Ja.
Ja. Er zaten weer een paar spectaculaire rallies natuurlijk bij. Dus die daar weer in actie. En het lichaam hield het vol.
Oh ja.
Daar gaan we toch nu ook in de kijker.
Ja,
daar
houd je hart vast.
Ja, precies. Maar ja, goed, het was natuurlijk iets bijzonders, die halve finale tegen Djoko.
Ja.
Met de spanning erbij.
Ja.
Het is wel weer genieten.
Queens en Halle zijn altijd prachtige toernooien. 500 toernooien, alle grote namen die spelen. Velen hebben natuurlijk de week naar Roland Garros overgeslagen om uit te rusten. Alcaraz, Djokovic. Djokovic zullen we helemaal niet terugzien. Die speelt zelden eigenlijk voor Wimbledon. En laat eerlijk zijn, voor mij echt buitengewoon verreweg de grote favoriet om Wimbledon te winnen. Zometeen, maar daar zullen we het later nog uitgebreid over hebben.
Ja.
In de voorbeschouwingen. Maar die zien we voorlopig niet terug. Alcaraz op Queens, Medvedev en Tsitsipas, zoals je zegt, in Halle. En bij de dames de grote naam in Berlijn.
Ja, wie we nog heel eventjes terugzien. Annette Kontaveit gaat afscheid nemen. Heeft aangekondigd dat Wimbledon het laatste toernooi wordt. Is pas 27, volgens mij.
Ja.
En ja, rugproblemen.
Ja, en zo snel naar haar piek, hè. Want vorig jaar, op de US Open, toen verloor ze van Serena Williams. Toen was ze de nummer 2 van de wereld.
Ja,
laten we dat niet vergeten.
Ja.
Dus eind 2022 was Annette Kontaveit de nummer 2. Ze had al een lange tijd niet echt meer prestaties. Dat heeft alles te maken met een hele vervelende, ik weet niet precies wat het is. Een ruggen, wervel, disc, degeneratie. Ik weet niet precies wat het betekent en wat het inhoudt. Maar belangrijk is dat het haar ervan weerhoudt om normaal te kunnen trainen en op hoog niveau te kunnen presteren. Op advies van haar medici, van artsen, van chirurgen, het besluit genomen om er maar mee te stoppen. Nou, Wimbledon.
Ja, sneu, weet je.
Ja,
dus wordt dan gefeliciteerd met een prachtige carrière. Maar ik denk dat ze daar nog wel 5 jaartjes aan vast had willen plakken.
Verdorie, ja.
Maar zo, in mineur gaan we niet eindigen, toch, deze podcast?
Nou ja, ik heb nog wel iets. Maar ik kan niet beloven of het positief is. Want, en lang verwacht is ook een groot woord. Maar een van de bekende filmregisseurs op dit moment, Luca Guadagnino.
Niet nooit altijd van gehoord.
Nou ja, dat is kunst, hè?
Ja,
ik heb het niet over de mainstream bende die de bioscoop overspoelt. Ik
mm-hmm.
ben ook helemaal geen fan van al zijn films per se, maar ik kan het wel waarderen als dat is wel een kunstenaar aan het werk. De thema's die hij soms uitzoekt, nou, niet per se wat mij interesseert. Hij heeft ook een hele fase nu achter de rug van wat in de filmwereld het body horror wordt genoemd. Dat is zeg maar horror, maar dan echt dat het lichaam vervormt en met botbreuken en met die geluiden en zo, allemaal ellende. Maar op een buitengewoon kunstzinnige manier.
Mm-hmm.
Mensen zullen hem kennen van Call Me By Your Name. Een homoerotische, liefdes-Italiaanse toestand.
Okay.
En zijn laatste film ging over cannibalisme. En die daarvoor ging over een dansgroep met allerlei heksen en dergelijke.
Nou, vrolijke Frans.
Vrolijke Frans. Maar zijn nieuwe film heet Challengers. En ik denk dat de jonge generatie ook blij zal om te horen dat de hoofdpersoon in Challengers Zendaya is. Of Zendaya. Buitengewoon populair. En die film gaat over tennis.
Oké, okay, altijd is een, goed.
Het speelt zich af in de tenniswereld. En dat is een soort verdraaide liefdesdriehoek. Zij is een speelster en er zijn twee acteurs, Michael Feist en Josh O'Connor, die zijn in strijd of zo met elkaar om haar. Het is een soort gekke liefdesdriehoek.
Okay.
Met als achtergrond de tenniswereld. En ik heb de trailer gezien, ziet er buitengewoon slecht uit.
Okay, lekker.
En ik was teleurgesteld, omdat ik die regisseur dus hoog heb zitten als kunstenaar. En je kan zijn films niet leuk vinden, maar het ziet er altijd goed uit. En dit zag er echt niet zo best uit.
Okay.
Dus ik maak me grote zorgen. Maar ja, ik kan het niet noemen dat, weet je, en Zendaya, ik ben ook niet per se fan van haar of zo. Maar dat is volgens mij bij de jeugd een hele belangrijke figuur.
En zij? Wat? Is dat een zij?
Dat is een zij, een zij, ja.
Zij speelt Badoza.
Nee.
Die andere speelt Tsitsipas.
Nee. Het zijn er twee, hè?
Twee moeten we nog even zinnen.
Die film, de trailer, die is uit. Dus als je dat leuk vindt om te zien, zoek het op. Challengers trailer. Dat zal meteen verschijnen. En dit is niet de bedoeling om het aan te prijzen. Want ik vrees met grote vrezen, is dat hoe je zegt?
Ja, dat zeg je goed. Dat zeg je heel kunstzinnig.
Ik noem het maar even.
Ja, volgens mij is september. Ik zag het voorbij komen. Of eind van het jaar of
ja.
zo. Wel Warner Bros.
Ja, nee, goed. Het zijn allemaal hele belangrijke mensen die erin zitten en ermee te maken hebben. En het zal natuurlijk ook weer een feest worden van allemaal tennisdingen die eigenlijk helemaal niet kloppen. De tennistechniek zal weer krom zijn.
Ja.
Maar ja, goed. Weet je, tennis in de mainstream media. Misschien dat er meer mensen gaan tennissen.
Wat is volgens jou dan de beste tennisfilm?
Nou, er zijn er niet zoveel. Maar er is een Hitchcock film. Strangers on a Train.
Ja.
Van de jaren 50. Dat.
Ja?
Dat
okay.
is hem.
Nee, dan gaan we met die tip nog even sluiten.
Ja, ik weet niet of je die zo 1, 2, 3 tevoorschijn kan toveren. Maar dat is hem. Alfred Hitchcock.
Oké. Okay. Nou, ik heb huiswerk mee om deze week door te komen. Alfred Hitchcock.
Ja.
Nog één keer de titel?
Strangers on a Train.
Nou, dan voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.